Nog een mededeling, gemeente, en dat is dat aanstaande zondag u in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee Adenboer te Urk. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 102, versen 11 en 16. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere Lucas 1, de versen 57 tot en met 80. Lucas 1, de versen 57 tot en met 80, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 36, het derde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 1, te beginnen bij het 57ste vers. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeide tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft, om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Deze Adventszondag en in het uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal willen we heel in het bijzonder stilstaan bij het laatste gedeelte van de zogenaamde lofzang van Zacharias. En de tekstwoorden kunt u in het bijzonder vinden in de versen 77 tot en met 79. Lucas 1, de versen 77 tot en met 79. Waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in de vergeving hunner zonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, aan de avond van deze dag komen wij tot u. Het is voor de tweede maal op deze derde Adventszondag. Het is ook in een uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. En wat zullen wij zeggen? Heere, onze noden zijn ten diepste precies dezelfde als die van deze morgen. En dan is het alleen uw komst. De komst van u, o gezegende koning, door de Heilige Geest, die ons heilvol maken kan. En daarom bidden wij of u zelf in ons midden wilt zijn en de prediking van uw woord wilt zegenen, heel in het bijzonder of u wilt geven dat ook wanneer we deze avond stil hopen te staan bij dat grote heilgeheim van uw komst in het vlees, o Heere Jezus Christus, dat deze woorden gebruikt en gezegend mogen worden. En dan bidden we heel in het bijzonder, wil u aan hen denken die nog vreemdelingen zijn van het werk van uw genade, die vanmorgen geen deel konden nemen aan het heilig avondmaal, omdat zij het beginsel van dat geloof niet kennen, dat noodzakelijk is. Heere, geef dat het vanavond duidelijk mag worden, dat wanneer wij u niet kennen en onszelf niet kennen en Christus niet kennen, dat wij heel gevaarlijk leven, dat wij gevaar lopen om te komen. En wil dan de dringende roepstem aan ons hart leggen, maar het ons ook laten zien dat bekering en geloof de grote gaven van het heilverbond van u, dat die verworven zijn door hem die voortgekomen als de zon der gerechtigheid uit uw eeuwige liefde, dat hij ze verworven heeft en dat ze bij hem te vinden zijn en dat hij wil komen, naderbij wil komen, tot zondaren wil komen om hen zalig te maken en kennis te geven van het heil dat nooit vergaat. Heere, wil dat dan vanavond ook zelf bevestigen. Dat u mensen die misschien vanmorgen in de bank zaten en topden met vele vragen en voor wie de duisternis dicht was, vanavond door dat donker heen wilt breken. Want die zon der gerechtigheid gaat op, zo zegt onze tekst over hen die in de schaduwen des doods zitten en die gebonden zitten. Ja, het kan zo zijn, heren, dat er vanmorgen mensen waren die toch geen vreemdeling zijn van uw genade. En die misschien hebben mogen weten van tijden waarin het licht doorbrak, maar deze morgen geen vrijmoedigheid hadden om de plaats aan de tafel des heren in te nemen. Als dat zo was, wil dan vanmorgen, wil dan vanavond heel in het bijzonder voor hen die woorden van het schijnsel en van de verschijning van die zoon uw gerechtigheid en van de zon van uw liefde, wil dat woord daartoe gebruiken. Wees ook met hen, heren, die vanmorgen deel mochten nemen, maar voor wie het niet zonder strijd was. Heren, u weet wat daar de oorzaak van kan zijn. U weet hoe alles soms ingezonken is, juist op het moment dat we u zo nodig hebben. En dan hebben we altijd reden om de oorzaak bij onszelf te zoeken. Maar heren, u weet het allerdiepst en het allervolmaakst waaraan dat ligt. Ach, wil u dan vanavond een zegen schenken? Want u wilt dat soms doen, om onder de nabetrachting de zegen te geven die we onder de bediening verwachten. Want u komt altijd op uw tijd en u hecht uw zegen aan uw eigen werk soeverein. Wil u dan vanavond raadsels oplossen? Nevels opdoen klaren. En wil u als de grote opgang uit de hoge, o gezegende Heere Jezus Christus, uw eigen schijnsel doen lichten op de duisternis van de harten van uw strijdende kerk. Denk ook aan hen, Heere, die vanmorgen aan mochten gaan en een zegen mochten wegdragen. Voor wie het waar werd of waar was, dat u armen, hongerigen, met goederen vervuld. Heren, laat het dan vanavond duidelijk mogen worden dat dat alleen maar voortkomt uit dat eenzijdige werk van uw liefde, waar geen schrapje van ons bij is, niet bij kan, maar ook niet bij hoeft, maar dat het alleen is de opgang uit de hoge, die komt uit de diepe geheimenissen van de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van God. Heere, geef dat we over dat geheimenis vanavond mogen stamelen en dat we er iets van mogen verstaan wat dat geheimenis betekent. Wil u ons woorden en gedachten en een hart geven in het uitdragen van de boodschap dat door u geregeerd en door u geleid mag worden. En wil u zelf ook in het luisteren alles wel maken. Wees u met allen, Heere, van ons uit het midden van de gemeente die een moeilijke weg hebben te gaan. Denk in het bijzonder in deze donkere dagen aan hen die een verlies moesten lijden, korter of langer geleden. Wil u in verdriet en in rouw uw vertroostingen schenken. Maar er is niet alleen verdriet en rouw, er kunnen ook diepe slagen zijn met betrekking tot ziekte, ouder worden met alle moeite die dat met zich meebrengt. En u weet, er zijn er onder ons velen op dit ogenblik die ziek zijn. We denken aan onze broeder Koudijzer, die al geruime tijd ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Heere, zijn toestand is onveranderd ernstig, al blijft ze stabiel op het ogenblik. We bidden of u hem nabij wilt zijn en indien mogelijk nog krachten wilt geven. Maar bovenal wil u hem nabij zijn in uw geest, in uw gunst en genade. En wil u geven dat hij en al de zijne de kracht en de hulp alleen van u mogen verwachten. We dragen ook Marjolein Kievit aan u op. Heren, we zeggen uw naam dank dat ze deze week na de ernstige ingreep van de vorige week mocht herstellen en dat de eerste berichten over de testen die gedaan zijn weer mocht meevallen. Wat een wonder, heren. U hebt gebeden willen verhoren. Ook al zullen nog enkele uitslagen volgen, er is toch reden om ons ootmoedig voor u te buigen en samen met haar en met haar ouders en de familie uw grote naam te erkennen. En dan mogen we dat doen, vragend of u zelf de ware dank wilt geven. Maar ook of u verder voor Marjolein wilt zorgen. Nu het al zo goed was dat ze gisteren en vandaag thuis mocht zijn, wil u ze verder in het ziekenhuis gedenken, geven dat ook de overige testen een goede uitslag mogen laten zien. En zou u bovenal willen geven dat al deze dingen haar en ook binnen de kring van het gezin en de familie mogen drijven tot u die de levende, de eeuwig levende, de barmhartige en genadige God zijt in Christus Jezus. Heren, we smeken ook van u of u zijn wilt met broeder Isaac Driessen, die deze week uit het ziekenhuis thuis kwam, maar vanmorgen weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Al is het niet voor dezelfde ernstige klachten als de vorige keer, toch waren er weer opnieuw zorgen. Wil u hem nabij zijn, wil u geven dat hij spoedig herstellen mag kon het zijn, en wil u hem bijzonder nabij zijn met uw gunst en genade. Gedenk hem, zijn vrouw en allen die hen lief zijn in deze omstandigheden, en wil u de dingen wel maken. We dragen ook Jaco van Walsum aan u op, die deze week zal moeten worden opgenomen in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. Heren, wil u, wanneer hij morgen al geopereerd zal worden, hem nabij zijn, geven dat hij doorgeholpen mag worden door u en dat hij alle dingen van u mag verwachten. En wil u hem nabij zijn, bovenal met uw ondersteunende, helpende genade. En ook geven dat deze dingen ons verbinden mogen en mogen drijven tot u die de levende zijt. We denken ook aan zuster Joke Hollaar, die op het ogenblik thuis ziek ligt en ook deze komende week weer verder onderzoek moet ondergaan. Heren, er blijven pijnen, er blijven zorgen. We dragen haar aan u op en bidden of u deze week wilt geven dat de zorgen weggenomen worden. Dat er een weg gevonden wordt voor herstel, wil u de dokters wijsheid en kracht geven. En laat het zo mogen zijn dat zij en haar man en ook de familie in deze omstandigheden de weg mogen gaan in afhankelijkheid van u. En wil u het alles nog gebruiken en zegenen, ook tot geestelijke zegen doen zijn. Zo leggen we de noden voor u neer, heren, de dingen die we noemen, maar ook de ongenoemde dingen. Er kan zoveel zijn en u weet, er is meer, onder ouderen, onder jongeren. En dan denken we niet alleen aan ziekte en de gebreken bij het ouder worden, maar ook de moeiten en de zorgen van het leven die ons niet voorbij gaan, ook als gemeente niet. Er kunnen soms vragen zijn en noden die niemand kent dan u alleen, of die slechts in zeer kleine kring bekend zijn. Heren, wil u in alle omstandigheden ons uw wegen leren en geef dat we juist in de dagen waarin alles tegenloopt, die oude psalm die de meesten van ons als kind leerden, niet mogen vergeten. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wil u zijn met ons als gemeente, met onze kerken. Wil u heel in het bijzonder het werk van de zending gedenken. Deze dag mogen we onze gaven offeren in extra gaven en extra collecte voor de zending. Heren, zegen ons en de gaven, maar zegen ook het werk waarvoor deze gaven zijn afgezonderd. En wil u schenken dat het zo mag zijn dat op de zendingsvelden dit hele werk gezegend mag worden. En dat alle arbeid in uw naam gedaan ook vrucht mag dragen. Wil u de zendingswerkers op de zendingsvelden gedenken. We dragen hen allen aan u op met hun gezinnen, met allen die hun lief zijn. Heren, wil u wanneer deze dagen van gedenken, van kerst en van oud en nieuw komen, en we in gedachten zo met elkaar verbonden zijn en de scheiding bijzonder weer doorleefd kan worden, geven dat we op u mogen zien en wil u hen die op eenzame posten werken daar ook bijzonder nabij zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Doe uw koninkrijk komen. Dat vragen we niet om iets van onszelf, maar alleen om de arbeid van hem die gekomen is. Als een kind zich heeft laten neerleggen in een beestenstal. Opdat hij arme, verloren zondaren zou zalig maken. Door zijn armoede rijk zou maken. Heere, geef dat we daar vanavond iets mogen zien. We bidden het uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog uit Psalm 107, de versen 7 en 8. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit de lofzang van Zacharias het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Geliefde gemeente, we hebben alle wel eens een zonsopgang meegemaakt. En de ene keer zal dat meer spreken dan de ander. Vooral op een mistige morgen kun je vaak weinig zien van de opgang van de zon. Alleen het licht is het teken dat de morgen is aangebroken. Maar er zijn van die dagen op een koude vorstwinterdag of op een heldere zomermorgen dat de zon in al zijn majesteit verschijnt van achter de horizon. Als de eerste kleuren in de duisternis van de nacht aankondigen dat de nacht zal gaan wijken en het licht zal gaan doorbreken. En als het rood van de morgen steeds dieper wordt en steeds feller wordt en uiteindelijk de zon zelf zich verheft in majesteit en pracht boven de horizon. Het laat niet na om indruk te maken. Het geeft iets weer van de schoonheid die God nog op deze schepping gelaten heeft. Maar één ding is duidelijk. De opgang van de zon zoals wij als kleine mensjes op deze aarde die waarnemen, die komt vanuit de diepte. Die zon lijkt vanuit de diepte van achter de aardbol, van achter de horizon naar boven te stijgen. We zouden kunnen zeggen in de taal van de Bijbel, de opgang van de zon in het rijk van de natuur is de opgang uit de diepte. Van achter de horizon stijgt de zon steeds hoger. En dan valt het wel heel erg op dat hier in onze tekst gesproken wordt over een opgang, een zonsopgang, uit de hoogte. Dat is dus anders dan de opgang van de zon 's morgens. Dat is een opgang van een zon die niet van achter de aarde zich verheft, maar dat is een zon die uit de wijdse diepte van het heelal komt, vanuit de eeuwigheid, vanuit de hemel komt, en zullen we het ons zo voor mogen stellen, ergens in de hele verte als een klein lichtpuntje begint en steeds uit de hoogte naderbij komt. Totdat de schaduwen die dik en duister over deze aarde hangen uiteindelijk moeten vlieden en de opgaande zon uit de hoogte zijn glans verschijnt en de duisternis verdrijft. Wat is deze opgaande zon uit de hoogte? Of liever, wie is deze opgang uit de hoogte over wie Zacharias zingt? We willen er samen met de hulp van de Heere over nadenken. En het thema van de prediking is de opgang uit de hoogte. We letten op zijn oorsprong. En dan lezen we eerst het middelste vers van onze tekst. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Daar vindt u de oorsprong. In de tweede plaats letten we op zijn verschijning. Dan gaat het vooral over het eerste gedeelte van vers 79. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En tenslotte letten we op zijn uitstraling. En dan gaan we even terug naar het begin van de tekst om zijn volle kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonden. En de laatste woorden van de tekst. En hun voeten te richten op de weg des vredes. Dus de opgang uit de hoogte. In de eerste plaats zijn oorsprong. In de tweede plaats zijn verschijning. En in de derde plaats zijn uitstraling. Zoals de meesten van u weten zijn we deze zondagen, de laatste twee, bezig geweest met de geschiedenis zoals die ons wordt opgetekend in het eerste hoofdstuk van Lucas. En we hebben gezien dat Zacharias, of zoals hij eigenlijk met zijn oudtestamentische naam heet, Zacharia, of liever nog Zacharia, dat deze oude priester een visioen gehad heeft in de tempel. En dat de engel Gabriel hem verscheen en hem aankondigde dat de tijd waarin Gods belofte vervuld zouden worden nu gekomen was. En dat als teken daarvan hij en zijn vrouw, ze waren beide al op jaren gekomen, een kind zouden krijgen. Dat was een wonder, want tot nog toe hadden ze geen kind kunnen krijgen, tot hun verdriet. En dat kind zou de voorloper zijn van de Heere Jezus Christus. Johannes, de Heraut, die de komst van de Messias zou aankondigen. En u weet, deze Zacharias wilde dat woord niet geloven. En als straf moest hij zwijgen. De engel had er nadrukkelijk bij gezegd, totdat deze dingen zullen geschied zijn. Dus hij mocht niet meer spreken, zijn stem werd hem ontnomen. Hij kon niets meer zeggen, totdat het werkelijk gebeurd zou zijn. Nou, die ruim 9 maanden... moet dat wat voor Zacharia geweest zijn. In de eerste plaats al toen hij thuis kwam. Want zijn vrouw Elisabeth zal ogenblikkelijk gemerkt hebben dat er iets gaande was. Hij kon niet meer spreken. Hij zal naar binnen gelopen zijn. En terwijl zijn vrouw in stomme verbazing naar hem keek, zal hij een wastafeltje genomen hebben, een schrijftafeltje, wordt het ergens in dit hoofdstuk genoemd. En op die hard geworden was, zal hij met een griffel geschreven hebben wat er gebeurd was. Hij zal aan zijn vrouw eerlijk hebben moeten schrijven dat het feit dat hij stom was het gevolg was van zijn ongeloof. En het wonderlijke is, althans dat mogen we toch uit de geschiedenis opmaken, dat die vrouw, Elisabeth, het geloofde. En toen heeft Zacharia allerlei dingen gezien. Hij heeft gezien dat het woord van de Heere, wat hij in ongeloof had afgewezen, dat het werkelijk in vervulling ging, stap voor stap. En iedere keer weer was het een nieuwe les van de hoge God voor hem. Het werd bevestigd toen na korte tijd dat hij teruggekeerd was uit de tempel, zijn vrouw Elisabeth inderdaad in verwachting bleek te zijn. Ze verborg zich en er zal tussen die twee in die tijd van stilte heel wat af verhandeld zijn. Nee, niet met veel woorden, want alleen Elisabeth kon maar praten, niet? Maar zo met een blik en zo met wat woorden geschreven op zo'n wastafeltje. En toen kwam daar, toen Elisabeth 6 maanden in verwachting was, ineens de nicht uit het hoge noorden, uit Nazareth. Een jonge vrouw nog, wellicht 17, 18 jaar, Maria. En toen zij binnenkwam, Zacharia heeft het gezien, toen hoorde hij dat zijn vrouw Elisabeth met grote stem de daden van de Heere verkondigde. En Elisabeth haar lofzang zong. Wat is dit dat mij de moeder des Heeren tegenkomt? En ze hoorde hoe Elisabeth het zei, het woord van de Heere. En met een steek in zijn hart zal Zacharia gedacht hebben wat ik niet geloofd heb. Het zal zeker geschieden. En toen heeft hij die andere lofzang gehoord, de lofzang van Maria, dat de Heere zijn barmhartigheden had gedacht, de eed die hij aan Abraham gezworen had, dat hij armen met goederen zou vervullen en rijken ledig weg zou zenden, dat hij de machtigen van de troon zou stoten. O, hoe hoorde hij die twee vrouwen daar in de lof van de Heere zingen van Gods daden. En hij zat daar met zijn zwijgende mond. En terwijl de maanden daarop Maria en Elisabeth met elkaar spraken, zat Zacharia daar zwijgend. Soms deelnemend aan een gesprek met een paar woorden geschreven op zo'n wastafeltje. Maar verder stond hij er buiten. En toen kwam het moment. Kind werd geboren. En we denken, nu zal God zijn lippen wel losmaken. Maar nee, het gebeurt nog niet. Het gebeurt nog niet. En Johannes is 1 dag oud. En nog steeds is Zacharia stom. Hij is 2 dagen oud. 3 dagen. 7 dagen. Heren, zal ik dan niet eens mijn vaderplicht kunnen vervullen? Want de plicht van de vader was op het moment van de besnijdenis dat hij de naam gaf. En dan gaat het zo wonderlijk toe. Als de naam gegeven wordt, ook dan is Zacharias stom. En dan zeggen ze, het kind moet maar Zacharias heten, net als zijn vader. Dat was een goede oude gewoonte, ook in Israël. Maar nee, zegt Elisabeth, die beter wist. Johannes is zijn naam, Johanan. God is genadig. En dan gaan ze uiteindelijk naar Zacharia zelf. En Zacharia schrijft, let u daarop, de naam op. Hij mag de naam niet zeggen. Johannes is zijn naam. En dan pas wordt de band om zijn tong losgemaakt. We vragen ons af, als we zo heel die geschiedenis in vogelvlucht aan onze gedachten voorbij laten gaan, en waarom was dat nodig? Wel, u zegt misschien dat was nodig omdat de Heere Zacharia duidelijk wilde maken wat een groot kwaad ongeloof en kleingeloof is. En dat is zeker een element in wat hier gebeurt. Maar er is meer. De Heere heeft dit ook nog willen gebruiken, dat lange zwijgen van Zacharia, terwijl hij zoveel gezien heeft en zoveel gehoord heeft, om Zacharia te oefenen in het geloof. En wat heeft Zacharia in die tijd van stilte niet ontzaggelijk veel geleerd, gemeente? Want als hij de lofzang zingt, de laatste lofzang voor de geboorte van de Heere Jezus Christus, dan stijgt die lofzang van een Zacharia wiens mond gesloten geweest is tot grote hoogte. Dan is het alsof hij zingt als een nachtegaal. En dan is het niet slechts een lofzang die van zijn lippen komt en uit zijn hart. Maar zoals nogal wat schriftverklaarders zeggen, het is eigenlijk ook een profetie. En je kunt met hetzelfde recht zeggen dat het hier is de lofzang van Zacharias als de profetie van Zacharias. Toen profeteerde Zacharia, de vader van Johannes. En zijn profetie is een lofzang tegelijk. En dan blijkt ook in deze lofzang weer wat een inzicht deze profeet Zacharia gekregen heeft in de handelingen, in de daden van God. Wat een inzicht hij gekregen heeft in het verbond van de Heere. Want hij zegt het, dit is wat gezegd is door de profeten. Dit is wat God al voorzegd heeft aan zijn knecht Abraham en aan de eed die hij aan Abraham gezworen heeft. En dan valt opnieuw op dat Zacharia de profeet, de vader van Johannes, niet eindigt in het kind. Zeker, er is bij hem en bij zijn vrouw Elisabeth grote vreugde. En het kind wordt ook in de lofzang genoemd. Maar wel terloops, zomaar even, in het voorbijgaan. We lezen in vers 76... En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Er trilt iets van stille verwondering die in de woorden van Zacharia doorkomt, dat God nu zijn kind, been van zijn gebeente, vlees van zijn vlees, wil gebruiken in zijn heilsplan, in zijn dienst. En zou dat mag ik zo in het voorbijgaan toch wel zeggen, voor een vader of een moeder vandaag niet een groot wonder zijn als God een kind, een jongen, een meisje in zijn dienst zou willen nemen. En u begrijpt het, dan bedoel ik met het woord dienst, dat allereerst in de brede zin, in zijn dienst, zo dat ze door genade zijn kinderen mogen worden. Johannes heeft daar iets van, Zacharias heeft daar iets van laten doorklinken in zijn lied. Wat een wonder dat God mijn kind, mijn jongen, daarvoor wil uitverkiezen. Daarvoor wil aanzien. En u begrijpt het heel in het bijzonder voor jongens. Geldt dan ook dat de Heere soms boven het schenken van de genade die wij alle, mannen en vrouwen, jongens en meisjes nodig hebben, soms heel bijzonder jonge mensen afzondert tot het hoge ambt van dienaar. Dienaar van het woord. Nee, geen Johannessen. Want er is maar één voorloper. Het ambt van Johannes is enig en uniek. Maar er zijn nog wel, zegt de apostel Paulus in Efeze 4, predikanten, verkondigers van het woord, herauten van de koning. Wat een wonder als God een van onze kinderen uit ons midden iemand daarvoor zou willen gebruiken. Maar al trilt het erin door, u hebt wel begrepen, dat kleine stukje over Johannes en gij kindeke, dat is maar iets wat Zacharias in het voorbijgaan zegt. Want het grote thema van zijn profetische loflied is een lofzang op de trouw van de Heere. Op de trouw van hem die gedacht heeft aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. En dat wordt heel in het bijzonder duidelijk aan het slot van zijn lied. Want dan reikt het lied van Zacharias tot grote diepten en tot grote hoogte. De woorden zijn misschien niet direct doorzichtig. Ze zijn ook moeilijk te vertalen. En als u of jij, jongen of meisje in de kerk, deze woorden die onze tekst van vanavond zijn, niet meteen begrijpt, dan is dat wel te verstaan. Want de woorden proberen uitdrukking te geven aan het diepste geheim. Wat Zacharias hier onder woorden zoekt te brengen. De grote verborgenheid, God geopenbaard in het vlees. Want hier zingt Zacharias van de Messias. Van het kind. Meer dan zijn eigen jongen Johannes. Want dat hij het over het kind heeft, is duidelijk in die op het eerste gezicht moeilijke woorden. Hij zegt namelijk dat komen zal de opgang uit de hoogte. En wat is die opgang uit de hoogte? Ach, uit waar we mee begonnen zijn, kan het al een beetje duidelijk zijn. Het woord opgang uit de hoogte kan twee dingen betekenen. In de eerste plaats, heel letterlijk, de opgang uit de hoogte van de zon. En dan slaat het woord terug op de profetie van Maleachi. Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Maleachi 4, profeteert Maleachi van de komst van de zon der gerechtigheid. En dat is duidelijk een profetie van de komende Messias, van de Heer Jezus Christus. En zo zou Zacharias hier spreken over de opgang, over het opkomen van de zon der gerechtigheid uit de hoogte. En u ziet, dan is het een aanduiding van de Heer Jezus Christus. Sommige nieuwere uitleggers zeggen dat het woord mogelijk ook zou kunnen betekenen opgang in de zin van spruit of telg. Zoals bijvoorbeeld bij Jeremia. Of bij Jesaja wel over de komst van de Messias gesproken wordt als de spruit of de nakomeling of de telg uit het geslacht van David. Maar hoe u deze woorden ook verklaart, of u de achtergrond ziet in de opkomst van de zon der gerechtigheid, of in de spruit uit het huis van David, alle verklaarders stemmen overeen. Hier spreekt Zacharias over de komst van de lang beloofde, over de Heere Jezus Christus. En om allerlei redenen die ik vanavond niet noemen kan, zullen we vanavond ons houden bij die oude eerste uitleg. Dat het hier gaat naar mijn gedachten stellig, om de opgang van de zon der gerechtigheid. De opgang die een opgang uit de hoogte genoemd wordt. En dat uit de hoogte is vol van betekenis. Het laat zien, en hierin heeft Zacharia meer licht dan de oud-testamentische profeet Maleachi. Het laat zien dat die zon niet zoals een gewone zon, als van achter de aarde, dus uit de diepte zou komen. Nee, Zacharia zegt, die zon die komt uit de hoogte, die komt rechtstreeks uit de eeuwigheid, rechtstreeks uit de hemel, steeds dichterbij naar deze aarde. En dat wordt vooral onderstreept als we daar die woorden die hieraan vooraf gaan bij betrekken. Die zon komt voort uit de innerlijke bewegingen der barmhartigheden onze Gods. Uit welke opkomt de zon uit de hoogte. Dus waar komt die zon vandaan? Waar komt Christus vandaan? Zacharia heeft het verlicht door de Heilige Geest gezien. Christus de Messias, het kind, komt niet voort van beneden. Het komt niet omdat het Joodse volk daarnaar zo verlangde of daarnaar zo uitzag. Het komt niet omdat enig mens daarnaar vroeg of enig mens daar behoefte aan had. Want wij mensen vragen niet naar de zon der gerechtigheid. Wij mensen verwachten Jezus Christus van nature niet. De aarde geketend in de machten van zonde en dood ziet niet uit naar Jezus. Ziet niet uit naar een verlosser. Dat er een verlosser komt, dat is niet omdat er hier op aarde behoefte was, of verlangen was, of gebed was, of verwachting was. Dat er een verlosser komt, dat de zon uit de hoogte komt, is enkel en alleen omdat God van eeuwigheid bewogen was met barmhartigheden. En dan moet u de diepte van die uitdrukkingen proberen te proeven. De innerlijke bewegingen. Dat betekent dat er in het hart van God, in zijn diepste verheven binnenste, in zijn geest, eeuwige liefde was, eeuwige barmhartigheden. En alleen omdat er eeuwige liefde in God is, is de zoon van zijn liefde, de zon der gerechtigheid, gekomen, geschenk van Gods eeuwige liefde. Hoe worden we er juist door deze woorden bij stilgezet, gemeente, dat de komst van Jezus Christus in het vlees, geschenk, eenzijdig geschenk uit den hemel is. Er is niets van ons bij. Dat is trouwens ook duidelijk in de geboorte van de Heere Jezus. Het heil kon niet vanuit de mens komen. Profeten, ja. Zelfs Johannes nog. Een mens van een man en van een vrouw geboren. Op de gewone, natuurlijke wijze ter wereld gekomen. Maar de verlosser kon niet uit de keten van de geslachten komen. Kon niet uit mensen voortkomen, uit de aarde aards. Daar is een ingrijpen van boven voor nodig. Daarvoor moet de Heilige Geest zelf komen en het lichaam van Maria, de moeder des Heren, toebereiden. De zon der gerechtigheid komt uit den hoge. Hij komt bij God vandaan. En dat is nou zo'n grote zegen. Want zo'n zaligmaker hebben u en ik nodig. Die niet uit de mensen is. Die niet zwak is. Die niet zondig is. Maar die stralende, zuivere lichtbundel verspreidt van het eeuwig genadelicht, van het eeuwig heiligheidslicht, van het eeuwig gerechtigheidslicht van God. Deze Jezus, gekomen uit de barmhartigheden van God, dat is de zon der gerechtigheid die u en ik nodig hebben. Waarom? Wel, onze tekst vervolgt, die zon die komt, die bezoekt, om te schijnen, wat te schijnen, om te verschijnen aan degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduwen des doods. Daar wordt ons leven getekend. Daar wordt onze verlorenheid getekend. Want daarin zegt deze Zacharias, de profeet, dat de Christus, de Messias, komt op deze wereld. En hoe treft hij deze wereld aan? Een wereld bevolkt met mensen die gebonden zitten in de duisternis en in de schaduw van de dood. En laten we het maar heel eerlijk en heel kort zeggen vanavond zo, dat geldt van ons allen. Niemand uitgezonderd. Want deze wereld is de wereld van de duisternis en van de doodschaduwen geworden sinds dat Adam en Eva in opstand kwamen tegen God en zich vergrepen aan de verboden vrucht. En wat tekenen dan die woorden duisternis en schaduwen des doods? Wel, als ik het goed zie, dan zegt de schrift daar drie dingen over. Duisternis en schaduw van de dood, daarin wordt allereerst aangeduid dat wij geestelijk zo blind zijn. Duisternis betekent dat onze ogen blind zijn voor de dingen van de Heere, voor de geestelijke dingen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 dat de God deze eeuw, dat is de duivel, heeft de zinnen verblind van de ongelovigen, opdat hun niet bestralen de verlichting van het evangelie en van de heerlijkheid van Christus. Met andere woorden, wij zijn van nature blind en daarom zitten we in de duisternis en in de doodschaduwen. In de tweede plaats is dat woord duisternis en doodschaduwen een aanduiding van de gevangenis waar we in zitten. Gebonden in de duisternis en in de dood. Als Paulus voor de stadhouder verantwoording af moet leggen, Handelingen 26, wat nu eigenlijk zijn bedoeling is met zijn prediking, dan zegt hij dat Paulus door God geroepen is om de ogen van de heidenen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Kijk, daar wordt de duisternis dus als een macht gezien. Macht des Satans, waarin we gebonden liggen. Gebonden in de machten van de dood en in de schaduwen van de dood. En het derde is, schaduw van de dood en duisternis is een teken van diepe, grauwe hopeloosheid. Psalm 107, de wat minder bekende psalm die we zojuist gezongen hebben, wordt gesproken over mensen die in duisternis en schaduwen des doods gebonden zijn met verdrukking. Je zou ook mogen vertalen in benauwenis. En zo krijgt u het beeld. Duisternis en schaduw des doods, dat is een tekening van de zonde. Het tekent de zonde als verblinding. Het tekent de zonde als een macht die ons in zijn greep houdt. Het tekent de zonde ook als de reden van diepe, grauwe moedeloosheid, verdrukking. Zeg eens eerlijk, heb u dat in uw eigen leven al ontdekt? Dat de zonde nu precies dat is wat Zacharias hier zegt in deze woorden. Blindheid. Want een mens zoals die is van nature ziet niet wie God is en ziet niet het gevaar waarin hij verkeert zolang hij onbekeerd doorgaat. Of u wel. Een mens is bovendien gebonden in banden van de dood. Want de zonde, laten we het heel eerlijk zeggen, ook tot jullie jongelui. De zonde belooft de grootste genot en de grootste vrijheid, maar het brengt de grootste slavernij met zich mee. Zonde werkt verslavend. Dat is de allerergste verslaving die er is op deze wereld, de slavernij van de zonde. En dan verder somberheid, uitzichtloosheid. Ja, dat hoort er ook bij. Wat een ontzaglijk teken. Wat een beeld wordt hier geschetst. En als er niet meer was in de Bijbel, dan zou je inderdaad moedeloos worden. Zoals er soms reden is om moedeloos te worden wanneer je om je heen kijkt, midden in deze wereld. Of misschien zoals je moedeloos wordt als je kijkt naar jezelf en zegt, ja, wie ben ik eigenlijk? Hoe leef ik nu eigenlijk? Waar leef ik voor? Als een zondaar geen geestelijk leven kent. Dan wordt hier zijn portret getekend. En er zijn vanavond zondaren en zondaressen, jong en oud in ons midden. Wie het portret hier getekend wordt. Duisternis. Een doodschaduw. Laat het tot ons doordringen. Want als wij de Heere niet kennen, dan is dit het wat de profeet Zacharia van u zo zegt. Van jou. Zo zegt. En dan is dat de grootste nood in je leven. Een nood waaraan je herinnerd mag worden en moet worden. Nee, niet om je in het donker neer te drukken en je in het donker te laten. Maar om je eerlijk aan te zeggen in de naam van de barmhartigheden van God. Hoe het is met je. Hoe het staat met je. En om ook te zeggen dat God nu in die duisternis heeft willen ingrijpen. En dat God, Zacharia zingt ervan, midden in die doodsnood van een wereld in doodsnood, het licht van de zon der gerechtigheid doet opgaan. En die zon der gerechtigheid die komt uit den hoge, dichter en dichter en dichterbij. Zo dat de stralen van die zon de doodschaduwen en de duisternissen gaan verbreken. Zo dat de boeien en de banden van zonde en dood in stukken geslagen worden. De psalm die we zongen, 107, zong ervan. Hij is het die de ijzeren deuren en de koperen grendelen in stukken brak. Zo verschijnt die zon der gerechtigheid. Om de koperen deuren van de zonde en van de macht van de dood te doorbreken. en om de doodschaduwen te verdrijven en het licht te doen opgaan. Je zegt misschien, en hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan? Ik begrijp wel dat Zacharias hier profetisch zingt over de komst van de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus die gekomen is een aantal maanden na die lofzang door Zacharias voor het eerst was aangeheven, die Heere Jezus komt zo niet weer. Hij wordt niet meer geboren in een stal. En engelen zullen niet meer zingen op Efrata's velden. Dat is eens en voor altijd gebeurd. En u hebt gelijk. Jezus Christus zal niet meer komen om geboren te worden, om te lijden en te sterven. Dat is gebeurd. Maar die geboren koning van toen wil nog komen. Zoals hij kwam tot Zacharias, al voordat hij geboren was. Zoals hij kwam tot Saul van Tarse, nadat hij ten hemel gevaren was. Zoals hij kwam tot Maarten, Luther en Calvijn, eeuwen nadat hij hier op aarde geleefd had. Hoe komt hij zonder gerechtigheid dan vandaag de dag, nu Christus niet meer hier op aarde leeft? Wel, nu wil die Heere Jezus Christus, die zaligmaker, die zonder gerechtigheid zijn licht doen opgaan in het hart door zijn woord en door zijn geest. En dat mogen we op deze Adventszondag niet vergeten, dat de zon der gerechtigheid wil komen in het gewaad van zijn woord. En dat hij door zijn heilige geest dat woord wil toepassen aan het hart. En als dat woord van Christus, gedragen door Christus, verzegeld door Christus, in het hart wordt binnengedragen, dan gaan de stralen van de zon schijnen in de duisternis. Dan wordt de duisternis verdreven. En dan wordt het licht. Bij de een misschien meer geleidelijk, bij de ander meer plotseling. Maar als het woord van Gods genade, het evangelie, opengaat, dan komt de zon uit de hoge en verlicht de gebondenen in duisternis en in de schaduw van de dood. Ja, zegt iemand, zou dat voor mij kunnen? Vanmorgen was het avondmaal. En ik weet, ik kan daar niet aan. Want bij mij is het onbekeerdheid en hardheid en ongevoeligheid. En soms ben ik er wel eens mee bezig en ik heb er geen rust bij. Maar ik weet dat het niet goed ligt tussen de Heere en tussen mij. En als ik heel eerlijk ben, dan wordt het steeds donkerder in mijn leven. En dan lijkt mijn gebeden niet door te dringen tot de troonzaal van het Koninkrijk der Hemelen. Dan moet u eens goed luisteren. Hoe verschijnt die Heere Jezus? Laten we het beeld nog even op ons in laten werken. De zon, komende uit de verte, beginnend als een lichtpuntje en langzaam naderbij komend, al naderbij, de opgang uit de hoogte die de verlorenen en de gebondenen in de schaduw van de dood opzoekt, bezoekt. Kijk, normaal als de zon opgaat, dan is dat eerst maar heel wazig. Dan zijn er mistslierten en wolkbanken die ertussen zitten en waardoor het licht van de zon tegengehouden wordt. Maar de zon breekt door alle nevels en door alle mistslierten heen. Iemand van wie ik een preek las deze afgelopen week heeft het zo mooi gezegd. Als koning Jezus komt tot het hart, dan waadt hij door alle nevels heen, door alle modderpoelen van scheiding van zonde en dood heen, door rivieren van toorn en van bloed heen, om die gebondenen in de duisternis en in de schaduwen van de dood op te zoeken. Zo komt die zon, door modderpoelen, door nevels en door duisternissen heen. Onweerstandelijk. Niets kan hem tegenhouden. Ja, zegt iemand, zo is het. Ik heb dat anderen horen vertellen. Ik denk aan mijn Godvrezende grootvader. Of die man of die vrouw die er iets van beleven mag. Maar zou het ook voor mij kunnen? Hoort u me dan niet? De klokken van het evangelie van soevereine genade klinkend in deze lofzang van Zacharia. Degene over wie hij komt zijn mensen die het niet verdienen. Mensen net als u in de schaduwen van de dood. Mensen net als u die zichzelf nergens kunnen brengen. Hij wil ze opzoeken. Dat is eenzijdige genade. Dat kan en wil hij doen, omdat Christus een zaligmaker is die het verlorene zoekt. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat wij gaan bidden en gaan smeken. Dat oude woord, wat soms op de zegels van kerken staat, onder andere op het zegel van onze gemeente van Rotterdam-West. Zonder gerechtigheid bestraal ons, sol justitiae illustra nos, zonder gerechtigheid bestraal ons. En zo u zette, als u het woord opent en die bladzijde doorbladert, misschien met een hongerig hart, misschien met een bestreden hart, misschien met nood in uw leven. Zo uw weg naar de kerk gaan op de zondagmorgen of de zondagavond, als het woord van vrije genade geopend wordt. O zonder gerechtigheid, bestraal ons. Want de Heere wil door zijn woord en door zijn geest tot in de schuilhoeken van ons binnenste het licht van zijn genade doen opgaan. En dan mag niemand zeggen, mijn zonden zijn te groot. Dat is de taal van het ongeloof. Dat is de taal van het wantrouwen. Want al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren uw zonden rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als sneeuw. Deze zon is bij machte om alle beletselen, om alle vijandschap, om alle hardheid van hart, om alle tegenstand te doden en alle nevels op te doen klaren. En wat doet die zon nog meer? Wel, wanneer hij verloren zondaren bezoekt en gaat schijnen in hun leven, zodat hun armoede en nood aan het licht komt, dan gaat die zon ook stralen verspreiden, waardoor ze kennis der zaligheid ontvangen. Want het staat in het eerste vers van de tekst van deze avond, dat die zon der gerechtigheid voortkomt uit de barmhartigheden van God, om het volk, zijn volk, kennis der zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Nou, daar ligt het hele heilgeheim in verklaard. En daar zou heel veel over te zeggen zijn, en ik besef dat ik kort moet zijn. Maar die zon der gerechtigheid die dus laat zien hoe arm we zijn, die genezende, bevrijdende stralen verspreidt, het grote werk van die zon der gerechtigheid die opgaat, is om kennis der zaligheid te geven. Eenvoudiger gezegd, om geestelijke kennis van het heil te geven. En die geestelijke kennis van het heil bestaat bijzonder in de kennis van de vergeving van de zonde. Dat is duidelijk de betekenis van de woorden. Kijk, en dat is nou precies wat een arme zondaar die zichzelf beschuldigt en die vastloopt met zichzelf nodig heeft. Er waren misschien vanmorgen mensen die wel iets mogen weten van het werk van de Heere in hun leven, die arm geworden zijn, die iets weten van de geestelijke nood en misschien ook wel eens een glimp van hoop gekregen hebben dat het licht van de zon der gerechtigheid doorbrak of weer kaatste in hun leven. Maar het was vanmorgen zo donker. Dominee, u moest eens weten, die schaduw van de dood, zoals dat getekend is vanavond en die duisternis, zo was ik en het kon niet vanmorgen. Kon niet? Nee, het kon niet. Het kon niet bij u vandaan, bedoelt u. Het lag bij u zo vast en zo overhoop. Maar was u dan vergeten waar het vorige week over ging? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En hebt u het dan niet gezien vanmorgen? Dat de koning, die Maria en Zacharias op verschillende manieren aankondigde, uit de hoge kwam in het gewaad van zijn woord en in de tekenen van brood en wijn, wadend door de poelen van uw verlorenheid, wadend door de nevels van uw duisternis. Hebben we hem zelfs niet gezien van verre? Zou er dan geen reden zijn om deze koning aan te roepen: Heere, breek door in mijn leven. De nevels hangen dik en de duisternis hangt zwaar. En als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, dat is allemaal eigen schuld. Maar u hebt gezegd dat de zon der gerechtigheid komt om te geven aan zijn arme zondaarsvolk kennis van de zaligheid. Dat geeft Christus door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En wat is dan die kennis die de Heere Jezus Christus geeft? Ach, ik heb het al aangestipt, die kennis is velerlei. Die kennis die omvat al de schatten en gaven die in de Heere Jezus Christus te vinden zijn. Dat is meer dan de vergeving van zonden. De vergeving der zonde is het hart. Is de kern van de zaak. Maar de kennis van de zaligheid omvat veel meer, Gode zij dank, dan de vergeving van zonde. Kennis der zaligheid, daar behoort bij kennis van je verlorenheid. Daar hoort bij kennis van je vloekwaardigheid. Daar hoort bij kennis van de Heere Jezus Christus als borg en als zaligmaker. Kennis van zijn vergevende genade. Daar hoort bij dat Christus Jezus kinderen des torens maakt tot lieve kinderen in het huisgezin van God. De adoptie tot kinderen, de aanneming tot kinderen. Kennis der zaligheid, daar hoort bij dat Christus mensen brengt tot de kennis van de liefde van God de Vader. Kennis der zaligheid, daar hoort bij dat hij hen heiligt en een nieuw leven schenkt. En zo ziet u het wel in deze korte opsomming die nog niet eens volledig is, dat die kennis der zaligheid wijd en diep is. Maar het hart van de zaak, en dat zingt Zacharia hier uit. De kennis van de zaligheid is in de vergeving van zonden. En nou kun je op verschillende manieren kennis krijgen aan de vergeving van zonde. Er zullen mensen zijn die vanmorgen avondmaal mochten vieren, die van zichzelf niet durven zeggen: mijn zonden zijn bedekt en mijn schuld is vergeven. Maar die toch met een toevluchtnemend geloof iets verstaan van die 130ste psalm. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving en ik hoop op uw woord. Ja, dan zie je die vergeving als in de verte liggen. Dan is dat je hoop. Dan is dat ook iets wat troost kan geven. Maar als het zo ligt in uw leven, dat u de vergeving als in de verte bij God en bij Christus ziet liggen, misschien door de nevels en door de schaduwen heen, dan zoekt u toch wel om meer van die vergevende genade te leren kennen, om meer de vastigheid te vinden, zoals McShane dat zong: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. U vraagt, hoe kun je dat leren kennen? Meerdere zekerheid, doorbrekende werk. Dat de dingen eens opgeklaard worden Wel hebt u het niet begrepen uit de woorden van onze tekst. Daar is er één die de nevels kan doen opklaren. En zijn volk kennis der zaligheid. Ook meerdere kennis. Ook diepere kennis. Ook vastere kennis van de zaligheid kan geven. En dat is als Jezus Christus komt. O gemeente, dat komen van de zaligmaker. Toen in het vlees. En nu als hij afdaalt en indaalt onder de verkondiging van het woord door zijn Heilige Geest. Wat hebben we dat nodig? En we zingen het zo vaak in de adventstijd, al hebben we het nu dit keer nog niet gezongen. Uw komst is het, die mijn heil volmaken kan. Kind van God, als u nog zoveel nevels overhoudt, en als het allemaal nog zo van verre ligt, vergeet dan deze grote Bijbelse waarheid niet. Dat het de komende koning is die zijn stralen wil laten schijnen over uw hart en over uw leven. Die de nevels kan doen opklaren. En smeek daarom veel om de kennis van de Heere Jezus Christus. Overdenk veel zijn schatten en gaven. Overdenk wie hij is. Lees eens een boek van een van die goede oude schrijvers over het kennen van Jezus. Over het zien op Jezus. En er zijn er zo meer. Want daar ligt dat Bijbelse onderwijs zo duidelijk in. Het onderwijs dat de zon komt en de nevels opklaren. En als die zon komt, dan geeft hij ze niet alleen kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Maar hij leert hun voeten ook zetten op het pad des vredes. Wat is dat pad des vredes? U zegt wel, dat is het pad waarop je vrede ervaart. Nou, dat hoort er wel bij, maar dat is niet de betekenis van de tekst allereerst. Het hoort er wel bij. Wanneer God in meerdere of mindere mate het licht van zijn genade laat doorbreken en de schaduwen gaan vlieden. En Jezus Christus in het gewaad van het evangelie het zegt tot een verloren zondaar, tot een gebonden zondares, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ja, dat geeft troost en vrede in het hart, toch? En er zijn er onder ons, er zijn er ook onder de avondmaalgangers, die daar zo uit hun eigen leven het een en ander van kunnen vertellen. Van de vrede die ze mochten smaken toen de Heere kwam en het beloftewoord, het evangeliewoord openging. En het werd toegepast aan hun hart. Toen ze een blik mochten slaan, al was het van verre, op die ene naam. Toen Jezus dierbaar en noodzakelijk werd. Of toen ze door het geloof mochten zinken in het morgenrood van zijn bloed en zijn offer. Inderdaad, vrede. Vrede met God en dat voor een opstandeling. Vrede met de schepping en dat voor een mens die zich tegen God en zijn naaste als een zondaar geopenbaard heeft. Vrede met alles rondom. Vrede, ook in het eigen hart. Daar wordt iets van ervaren. Daar mocht misschien vanmorgen aan de tafel ook iets van worden ervaren. Omdat God hongerige mildelijk voedt. Toch is dat niet het enige en zeker niet het eerste. We moeten er ook op letten dat de tekst niet zegt en hun vrede te ervaren geeft. Maar hun voeten plaatst op de weg of op het pad des vredes. Dat betekent, Gods kinderen hebben een weg te gaan. Ook nadat er veel van de Heere ontvangen is. Ook nadat er misschien momenten geweest zijn, misschien vandaag, dat je in stilte neerzat en zegt, Heere, hoeven we nou niet verder? Zo was bij Petrus en bij die andere apostelen op de berg der verheerlijking. Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten we hier tenten bouwen, laten we hier blijven. En u hebt het misschien wel eens gehad dat u het zo goed had voor uzelf dat u zegt, Heere, laat me hier maar blijven. En ik weet van mensen die op zo'n moment wel eens zeiden, Heere, laat me hier maar sterven. Want sterven is beter dan het leven. Sterven is nu alleen maar gewin. Maar zo gaat het doorgaans niet. Al komt er wel een tijd voor Gods kerk dat ze sterven mogen. En rust mogen vinden voor eeuwig. Maar de Heere zegt verder. De strijd weer in. Ook na dit avondmaal. Maar dan wel op het pad des vredes. En was nou dat pad des vredes? Dat is het pad dat de Heere heeft uitgezet. En waaraan hij de belofte van vrede verbindt. Wat is dat pad? Dat is de weg van zijn woord. Dat is het pad van zijn geboden. Moet u niet vergeten. Als mensen genade van de Heere ontvangen en slordig gaan leven. En zich niet bekommeren of weinig bekommeren om de geboden van de Heere. Dan berooft u uzelf van veel vrede. Och, dat ge naar mijn woorden geluisterd had, klaagt de Heere. Dan zou uw vrede geweest zijn gelijk een rivier. Dat bedoelt te zeggen dat omdat ze niet naar die woorden geluisterd hadden, dat daarom de vrede weg is. Als een schuimende kolk, als een zee. En daarom wandelen in de wegen van de Heere. Wandelen in de weg die God voorschrijft. Wandelen in de weg van de gebeden. Wandelen in de weg van het woord. Kun je dat dan in jezelf? Nee, maar dat staat er ook niet. De Heere wil ze daarin leiden. De Heere wil ze daarbij helpen. De Heere wil daarbij in al hun zwakheid hun tot kracht en sterkte zijn. Hij wil hun voeten stellen op het pad des vredes. Ach, en daarom is het voor ieder die de Heere vreest zo nodig om te vragen, Heere, bewaar u me dan voor dwalen. En ga mij met uw heilicht voor. En leer mij zo wandelen in uw wegen, dat het pad des vredes ook mijn weg mag zijn. Gemeente, als we zo deze dingen in alle eenvoud en eigenlijk te kort overdacht hebben, want deze tekst is vol diepte en vol breedte, dan komt er één vraag tenslotte naar ons toe. Kennen we iets van deze dingen? Dat vraag ik aan u allen. De vraag ligt er ook voor mij. Kennen we hier iets van? Als u daar nu helemaal buiten staat, laat dan het woord wat gesproken is ook deze avond u aanmanen, u nodigen om het bij die gekomen, komende zon der gerechtigheid te zoeken. Het kan nog, maar de tijd is kort, maar een handbreed. Minder dan een handbreed. Haast u om uw levenswil. En als we er iets van mogen kennen, laat het dan in stilte door ons hart mogen ruisen. Wat Zacharia zong. Over die opgang uit de hoogte. Dus wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid, in hun schuldvergiffenis. Heere, geef me die kennis, geef me meer van die kennis, want dat is het leven. Amen. eindigen we met dankzegging in gebed. Heren, we komen aan het einde van deze dienst voor uw aangezicht om uw naam eerbiedig te danken. U hebt ons deze dag gegeven, u hebt u niet onbetuigd gelaten. U hebt ondanks alle bezwaren die er waren, want die zijn er soms ook zo, toch uw hulp en uw genade willen betonen. Ook deze derde maal dat we op deze dag voorgaan. Wil u, Heren, daarvoor onze dank aanvaarden. Wil u het woord en het sacrament zoals dat bediend is zegenen. Wil u geven dat we de woorden mee mogen dragen en mee mogen nemen ook deze week in. Wil u ons helpen en sterken bij alles wat ons deze week te doen staat. Wees u met de hele gemeente, met de kinderen, ook met de kleine kinderen. Wil u, Heren, de gemeente volgende week zondag samenbrengen. Wil u onze broeder dominee Den Boer, die dan hoopt voor te gaan, bijzonder zegenen. Denk aan hem, Heren, niet alleen op de zondag, maar ook aan de niet gemakkelijke weg die hij heeft te gaan. Wil u ook ons gedenken als we het avondmaal bedienen mogen in de vakante gemeente van Rotterdam-West. Wil u ook daar zijn. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige. Om Jezus wil. Amen. Lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.